Heel hartelijk welkom aan iedereen die hier vanavond gekomen is in de Bethelkerk. Ook een hartelijk welkom voor iedereen die meekijkt via Kerk TV of als u later kijkt of luistert. Dit is een gezamenlijke dienst. Voorganger is dominee Bot. Mijn naam is Bert Smits. De bloemen gaan vandaag met een groet uit de gemeente en als teken van verbondenheid naar de heer van het gehoor. Piet Heijnaan, 41. Op donderdag 9 mei is er van 7:30 tot 8:15 gelegenheid voor u allen om in de Bethelkerk te komen praten over het nieuwe plaatselijke reglement. We zingen nu uit opwekking Hemelhoog 6:44. We wensen elkaar hier in de kerk en thuis een goede en een gezegende dienst toe.
Laten we stil zijn, want juist in de stilte spreekt God. Er is maar één helper in de hemel en op de aarde en dat bent u. U die ons maakte als vrije mensen op deze wereld. U die ons bevrijdde door uw vlees geworden woord. Jezus Christus, u die ons vult met uw aanwezigheid, uw heilige geest, zodat we blijven bij uw vrijheid. Vader, Zoon en Geest, wie anders dan u kan ons helpen in de hemel of op aarde, dan alleen u. En daarom zijn we in uw naam hier bij elkaar. En dan groet God jou en zegt, genade is tot jou en vrede van God de Vader. Door zijn Zoon Jezus Christus, in zijn alles en ieder omvattende geest van God. Amen. Laten we verder zingen van bevrijding. Het is tenslotte rekening natuurlijk ook bevrijdingsdag. Van de bevrijding die God alleen geeft met Psalm 95, vers 1, 2 en 3. En dat doen we uit de berijming van het liedboek van de kerken. Hier meestal aangeduid als de nieuwe berijming. Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Laten we bidden. Heer, we danken u dat we al voor de tweede keer vandaag in alle vrijheid bij elkaar kunnen komen. En juist vandaag realiseren we ons wat een voorrecht dat is, dat we dat in vrijheid kunnen. Heer, we danken u voor de door ons zo vaak niet eens besefte zegen van een vrij land. Met godsdienstvrijheid. Dat het uw zegen is. Dat we dat genot al 74 jaar lang mogen smaken. En dat velen van ons nooit bewust oorlog hebben meegemaakt. Heer, juist dan, Heer, bidden we u. Voor onze broers en zussen die in zulke hele andere situaties leven. In situaties van oorlog. Heer, we bidden u voor die hele oude kerken in dat Midden-Oosten. In Syrië en Irak. Die dreigen te verdwijnen omdat uw volgelingen vluchten. Of vervolgd worden. Heer, we bidden u voor onze broers en zussen. Die niet zozeer in oorlog leven, maar die vervolgd worden omdat ze bij u willen horen. Heer, we bidden u voor Noord-Korea. Voor China. Voor die delen in Noord-Afrika, waar je niet in vrijheid uw naam kan aanbidden, belijden en uw naam geld kan maken. Heer, wees u bij onze broers en zussen. Geef hen de vrijheid. Maar bovenal, Heer, geef hen geloof om uw werk in hun leven te zien. En geef ons de verbondenheid met hen, want als één van onze grote wereldwijde familie leidt, leiden wij mee. Heren, help ons om niet in te dutten door die vanzelfsprekende vrijheid. Maar juist daarin uw hand te zien. Heer, we bidden u. Ook in deze avond uw aanwezigheid ervaren. Als we al 2 weken lang Pasen vieren. Het feest dat u verrees uit de dood. Sterker bent dan alles. Ja, Heer, laat het telkens weer opnieuw Pasen zijn. Want u, onze Heer, verrees. Amen. Ik vind altijd iets leuks van de kerk. We hebben 40 dagen voor Pasen. Dat begint dan op Ash Woensdag, 40 dagen. Maar daarna 50 dagen Pasen. De kerk viert Pasen van Pasen tot Pinksteren. Voor mezelf betekent dat dat ik 50 dagen, al die zondagen, dus geen 50 zondagen, maar al die zondagen een wit overhemd draag. Want misschien, ik hou van de kerkelijke kleuren, paars in de 40 dagen tijd. Wit is de kleur van het feest in de kerk. En de kerk viert 50 dagen feest. Daarom is het goed om ook vanavond, dat wil ik met u doen ook, wat betekent Pasen nou eigenlijk nog meer, daar eens over na te denken en daar ook van te zingen. Christus onze Heer verrees. Ja, dat is een gezang. Gezang 215, we zingen vers 1 en 2.
Thank you.
Ik wil met u verder nadenken over Pasen dus. En dat doe ik vanavond vanuit Jozua. En dat doe ik omdat het de tijd is dat heel veel gesprekskringen wat aan het afronden zijn. Onder andere ook de gesprekskring die is al een poosje geleden afgerond. Die op maandagavond hier in de Bethelkerk eens in zoveel tijd bij elkaar komt. En heel veel kleine kringen, huiskringen, gebruiken het materiaal van het Evangelische Werkverband. En dat ging het afgelopen jaar over Jozua. Dus vandaar dat ik dacht, ik schrijf een preek over Jozua die aansluit bij dat huiskring, kleine kring, bijbelstudiekring materiaal van dit jaar. En dat lees ik u voor uit het laatste hoofdstuk van Jozua. En Jozua, dat is het verhaal van hoe onder leiding van de opvolger van Mozes, Jozua, het land Kanaan helemaal in bezit wordt genomen. Dat begint bij dat bekende verhaal van Jericho. En dat eindigt bij Jozua 24, waar, ja, je zou kunnen zeggen, een grote opwekkingsconferentie er is. Namelijk, Mozes die roept, of Jozua roept, alle Israëlieten nog één keer bij elkaar. En hij zegt, nou, dit is de stand van zaken. Dit land is van jullie. Leef nou ook zoals God dat graag wil. Dat is kort gezegd Jozua 24. Ik lees u daar, het is een lang hoofdstuk, dus ik lees u niet het hele hoofdstuk. Ik begin met u te lezen in hoofdstuk 24 vers 1. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem. En hij riep de oudsten van Israël, zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten, en zij stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden af gewoond. Namelijk Terach, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En ze hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Kanaan gaan. Ik maakte zijn nageslacht talrijk en ik gaf hem Isaac. En aan Isaac gaf ik Jacob en Esau. Ik gaf aan Esau het Seirgebergte om dat in bezit te nemen. Maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron. En ik trof Egypte met plagen. Zoals ik in het midden van dat land gedaan heb. En daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vader uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee. En de Egyptenaren achtervolgden uw vader met wagens en ruiters tot aan de Scheldzee. Toen riepen zij tot de Heer. En hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren. Hij deed de zee over hen komen en bedekte hen. En uw ogen hebben gezien wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Dan gaan we het verhaal verder over alles wat er gebeurd is. Dan ga ik verder in vers 11. Toen u over de Jordaan getrokken was en u bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u. Net als de Amorieten, de Ferezieten, de Canaanieten, de Hetieten, de Gergazieten, de Hevieten en de Jebusieten. Maar ik gaf hen in uw hand. En ik zond horzels voor u uit, die hen van voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt. En steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan. Vrees de Heere. Dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivieren in Egypte en dien de Heere. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben. Of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Het volk, het is een opwekkingsconferentie, dus op dat moment zegt iedereen, ja, we gaan ervoor. Dus iedereen zegt, nee, wij doen met je mee, Jozua, wij kiezen ook voor God. En Jozua zegt dan, ja, dat gaat je lang niet altijd lukken, de verleiding is te groot om wat anders te doen. Nee, we doen het toch. Nou, oké, zegt Jozua, dan zal dat zo zijn. En dan lees ik het einde van Jozua 24. vanaf vers 29 is dat. Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, stierf. 110 jaar oud. Ze begroeven hem in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Sera, dat in het bergland van Efraïm ligt, ten noorden van de berg Gaas. Israël diende de Heere al de dagen van Jozua. En al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden en die wisten van al de daden van de Heere die hij voor Israël verricht had. En de beenderen van Jozef, die de Israëlieten uit Egypte meegenomen hadden, begroeven zij in Sichem. Op het stuk land dat Jacob voor 100 geldstukken gekocht had van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Het was namelijk erfelijk bezit van de zonen van Jozef geworden. Ook Eleazar, de zoon van Aaron, stierf. En zij begroeven hem op de heuvel van zijn zoon Pinegas, die hem in het bergland van Efraïm gegeven was. Tot zover uit Jozua. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals ik u net al vertelde, viert de kerk van Pasen tot Pinksteren het paasfeest. We krijgen er genoeg van om erover na te denken wat het nou betekent dat de Heer Jezus overwinnaar is. Want Pasen is een overwinningsfeest, ja, een bevrijdingsfeest. Juist vandaag is het goed om ook die termen te gebruiken. Pasen is een bevrijdingsfeest. De macht die ons leven in de greep houdt, de macht van zonde en dood, zijn op paasmorgen vernietigd door God, door Jezus Christus. En wij leven in een als vrije mensen, in een vrij land, het land van God. Precies zoals het vandaag 74 jaar geleden is, dat we echt weer in een vrij land konden leven. En op zo'n dag van terugkijken, wat bevrijdingsdag altijd is, kijk maar eens in de tv-gids, dan zie je hoe de hele week gebombardeerd werden met documentaires over oorlog, verzet en bevrijding. Op zo'n dag van terugkijken zit Jozua eigenlijk ook, hè? Jozua die heeft het volk Israël in de vrijheid gewacht, in het land van melk en honing. Hij heeft gemerkt dat God bij hem was en nu is er een tijd van terugkijken. Het is heel bijzonder om goed te zien hoe Jozua en Jezus op elkaar lijken. Beide brengen ons in het land van de belofte. Beide brengen ons naar het land waar het leven goed is. Het land van melk en honing. Beide brengen het volk van God dichter bij de belofte dat het voor altijd goed zal zijn tussen God en de mens. Het is niet voor niets dat ze dezelfde naam hebben. Jozua en Jezus betekenen allebei God redt of hij redt. De een is de oud-testamentische en de andere de nieuw-testamentische variant. Beide dragen dezelfde naam. En beide hebben ook ontzettend veel overeenkomsten. Beide zijn ze te typeren als generaals. Jezus is een generaal. Anders dan gewone soldaten. Want een normale generaal die loopt niet voor de troepen uit, maar die stuurt ze vanuit huis of vanuit de kazerne aan. Maar Jezus is een generaal. Die voor ons, voor de troepen uit, vecht en sterft. En Jozua was ook zo'n generaal. Hij krijgt van Mozes de opdracht om het volk vechtenderwijs, en had hij al geoefend, hè, toen hij al aan het vechten was, en Mozes met dat bekende verhaal met die handen, wie streed de beneden op aarde? Dat was Jozua. Jozua was de generaal die vooraan gaat als het volk Israël het beloofde land ingaat. En beide gaan ze de Jordaan in. Jozua gaat het volk voor door Jordaan in, om dan aan de oever van het beloofde land eerst op Jericho te stuiten. En de heer Jezus, misschien denk je wel eens, waarom moest de heer Jezus nou zo nodig in de Jordaan gedoopt worden? Door Johannes de Dompelaar. Dat is hierom. Zo lijkt hij op Jozua. Ook Jezus moest door de Jordaan voor die op de eerste vijand stuiten. In de verzoeking in de woestijn. En Jezus gaat als eerste op het moment dat hij met zijn openbare ambtsbediening begint, door de Jordaan, net als Jozua. Ja, dus als we iets willen snappen van wat die overwinning van Jezus Christus nou eigenlijk voor ons betekent, is het ook goed om goed naar Jozua te kijken. Want Jozua en Jezus lijken op elkaar. Beide bevrijden. Beide leiden ons naar het land van belofte, het land van melk en honing. En dat betekent, als we daar nog eens een beetje naar kijken, dat een bevrijd leven geen leven zonder problemen is. Maar dat zegt Jozua, zegt dat al tegen die mensen. Hij zegt, denk erom, jullie komen straks in dat, jullie wonen hier nu in dat land, maar het zal je niet automatisch lukken om God trouw te blijven. Je zult telkens op problemen stuiten. Het leven zal niet van een leien dakje gaan. Dat denken mensen wel eens die ook christelijk zijn. Die zeggen, ik geloof toch en toch overkomt mij allerlei rampspoed. Hoe kan dat nou? Ik geloof en toch word ik ziek. De overwinning die de Heer Jezus aan het kruis heeft bewerkt, betekent niet dat wij een probleemloos leven hebben. Betekent wel dat we de eindoverwinning zullen krijgen. Misschien kan je dat vandaag nog wel het beste op bevrijdingsdag illustreren met dat vrij bekende voorbeeld van het verschil tussen D-Day, 6 juni 1944, en V-Day, dat is vandaag. Bij D-Day landen de geallieerden in Normandië. Als u toevallig de visie ook van de EO heeft, ziet u daar zo'n prachtig verhaal van zo'n parachutist die daar aan dat kerkje kwam hangen. Dat moet u even lezen als u hem nog niet heeft gelezen. Maar dat is D-Day. De geallieerde landen in Normandië. En iedereen die een beetje verstand had van militaire zaken, die wist, dit is het begin van het einde van het satanische regime van Hitler. D-Day is Pasen. Iedereen die een beetje verstand heeft van de geestelijke zaken, die weet, met Pasen heeft God de beslissende slag toegebracht aan dood, zonde, schaamte en schuld. We leven als vrije mensen. Maar toen die geallieerden daar in Normandië waren, en toen ze, als u bij die kerkhoven staat, daar dan weet u ook wat dat heeft gekost. Maar toen moesten ze nog wel van Normandië naar Berlijn. Dan krijg je nog de slag om Arnhem, met een brug te ver. Dan krijg je nog het Ardennenoffensief. Dan krijg je nog de hongerwinter. Dan zie je misschien ook nog een enkeling. Dat zegt iets over hoe bevoorrechte mensen wij zijn. Die nog echt eigen herinneringen heeft aan de hongerwinter. Mijn vader die was geboren in 1943. Als wij ons eten niet opaten thuis vroeger als kinderen, zei hij altijd, ja, je kunt wel merken dat jullie de hongerwinter niet hebben meegemaakt. Hij had hem wel meegemaakt, maar niet bewust. Zeiden wij er altijd dan achteraan. Maar hier zullen ook nog een paar mensen zitten die de hongerwinter hebben meegemaakt. Die weten hoe dat was. Dat ze daar uit Amsterdam op de fiets hierheen kwamen om ergens wat te eten te zoeken. En terwijl iedereen wist dat het rijk van Hitler gaat eraan. Het is D-Day geweest en het wordt V-Day. En dat is precies de tijd waar wij nu leven. Hè? Het is Pasen geweest. Jezus heeft alles overwonnen. Maar wij wachten op de definitieve doorbraak van de overwinning op V-Day. Het is 6 juni 1944 geweest, maar wij wachten nog tot het 5 mei 1945 wordt. En in die tijd, waarin we zeker zijn van de overwinning, ondervinden we nog allerlei problemen. Ziekte. Rampen. Honger. Vervolging. Als iemand erover mee kan praten, is het Paulus wel. Ik ben blij dat ik geen Paulus ben. Die had een zwaar leven. Gevangen. Stokslagen. Weer gevangen. Schipbreuk. Man, je zou je geloof van kwijtraken. En dan zit hij op een dag samen met zijn reisgenoot Silas in de gevangenis in Filippi. En de gevangenissen in Filippi kun je niet vergelijken met een penitentiaire inrichting in Nederland. Waarvan ze luisteren dat het net hotels zijn. Hé, dan zat je, nadat je eerst flink in elkaar was geslagen, met je handen en je voeten vast aan de muur, want je mocht er ontsnappen. En dan, te midden van al het gekerm en gekreun, zitten daar Paulus en Silas, die zelf ook net stokslagen hebben gekregen. En wat doen ze dan? Zingen. Misschien wel Psalm 95 over de vrijheid die God geeft. Zingen. In de zekerheid dat het die day is geweest. En V-Day wordt. Dus het is, moet ons eigenlijk, als we nadenken over de overwinning die Pasen geeft, moet het ons niet verbazen dat we moeilijkheden tegen het lijf lopen. Moeten we ons niet verontrusten als de ziekte in ons leven zit, als de dood op de loer ligt, als we depressief zijn, soms niet zien zitten. De overwinning van Pasen betekent dat we zeker mogen zijn dat het 4D wordt en dat we het in die tussentijd vol moeten houden om daar telkens weer naar te grijpen terwijl we God aanbidden en toezingen met psalmen, opwekkingsliederen, gezangen, maakt mij niet uit. Om op die manier ons telkens weer op te werken naar dat geloof. Dat de overwinning, de bevrijding echt definitief zal zijn. Dat is Pasen. Dat we op die manier telkens weer die overwinning voor onszelf bevechten. Want God doet wat hij belooft. Het is niet voor niks. Jozua roept de mensen samen in Sichem. En Sichem, dat komt in de Bijbel heel vaak voor. En een van de eerste keren dat dat voorkomt, dat is... Het is de eerste plek waar Abraham binnenkomt. Als Abraham binnenkomt, Genesis 12, dan slaapt hij zijn tenten op bij Sichem. En Jacob, als hij 's nachts gevochten heeft met God, bij Pniel, en het land dan intrekt, dan legert hij zich, dan slaat hij zijn tenten op in Sichem. Sichem is de plek waar het meest Gods belofte cirkel. Hier wordt duidelijk, God doet wat hij belooft. En als God belooft dat het niet alleen die day is, maar ook die day wordt, dan is dat voor ons extra reden om te blijven geloven en te blijven vertrouwen op de overwinning die God zeker geeft. Er is nog iets anders waar ik met u over na wil denken, vanuit dat verhaal van Jozua. Hij zegt iets heel moois eigenlijk. En ik herken dat toen wij als gezin afgelopen zomervakantie naar Harderwijk verhuisden. Wij verhuisden naar Harderwijk en gingen wonen aan de steden mee, de pastorie. En toen we onderhand de meeste spullen hadden uitgepakt, liep ik eens een keer de tuin in. En in de tuin van de steden mee staat een appelboom. Het was augustus, september dat wij verhuisden. In augustus, september is de tijd van de appeloogst. Ik liep de eerste keer de tuin in. En daar hing een plukrijpe appel aan de boom. En het eerste wat ik deed in de tuin in Harderwijk was het plukken en opeten van een appel. Die ik niet geplant heb. Die ik nooit mest heb gegeven. Die ik niet heb gesnoeid. Dat is precies het beeld wat Jozua gebruikt, hè? Hij zegt, jullie zijn in dit land komen wonen. En je hebt olijfbomen geschud en de olijven zijn op de grond gevallen. Maar heb je ooit hier in dit land een olijfboom geplant? Die wijngaarden, die waren vol met rijpe druiven. Maar heb je die ooit zelf geplant, gesnoeid? Nee, toch? En toch heb je ervan gegeten. Ik heb dat zelf ook heel sterk als ik denk over 5 mei, hè? Ik ben 45. Ik weet gewoon echt niet wat oorlog is, hè? En ik doe alsof dat een verdienste is van ons, van deze generatie, maar dat is natuurlijk flauwekul. Er is bijna niemand hier in de kerk voor wie het feit dat wij in een vrij land leven nu nog een verdienste is. Zelfs die hele oudere mensen die misschien nog een bepaalde herinnering aan de oorlogswinter hebben, waren zelden zo oud dat ze zelf meevochten aan de vrijheid. De bevrijdingsdag is voor mij altijd een dag om te bedenken dat we zo gezegend zijn, hè? Als vrije mensen in Nederland geboren. En het is pure mazzel. Puur geluk. Je hebt er niks aan toegevoegd, afgedaan. Het valt je in de hand. Zoals een appel in een boom in een huis wat je gaat bewonen. Zoals de olijfbomen en de wijngaarden in Israël toen het volk binnentrok. Precies zoals dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Een cadeau is waar jij en ik niks aan hebben bijgedragen. De overwinning die God geeft met Pasen is puur cadeau. Je hoeft er niks voor te doen. Je krijgt het. Dat de Heer Jezus sterker is dan de dood. Dat mijn zonden vergeven worden. Dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Het is puur genade. Er is maar één soldaat die die overwinning bewerkt heeft. En dat is generaal Jezus. En daarom zegt Jozua ook zo nadrukkelijk, het eerste oorlogsdaad van Jozua was natuurlijk precies hetzelfde, hè? Dat was nog eens een generaal. Hij riep zijn leger bij elkaar en zei, vandaag gaan we voor de eerste dag vechten. En wat gaan we doen? We gaan een rondje om Jericho lopen. Nou, dat is nog eens een vechtpartij. De tweede dag. We gaan weer vechten. We gaan een rondje rond Jericho lopen. Nou. En de zevende dag. We gaan 7 rondjes lopen. En dan gaan we schreeuwen met elkaar dat God over de overwinning geeft. Ja, het is toch een generaal, wat je zou zeggen. Doe mij maar een ander. Iemand die weet wat vechten is. En ze lopen. En ze schreeuwen. Als geloofsdaad, hè, want er is nog geen gescheurde muur te zien. Eerst geloven ze in de overwinning, dan schreeuwen ze en dan krijgen ze de overwinning. Maar ze doen er helemaal niks voor. Er is geen speer, geen zwaard. van Joint Strike Fighter die er overheen gaat. En Jericho stort in elkaar. De overwinning van Jozua, de overwinning van de Heer Jezus. Het is puur genade. En ik vraag mezelf altijd af, zoals ik me dat op 5 mei ook afvraag, of ik me dat wel genoeg realiseer. Want dankbaarheid voor alles wat Jezus heeft gedaan, de enige normale reactie is op deze overwinning. En als Jozua dit dan allemaal... Als Jozua dit dan allemaal heeft gezegd, dan zegt hij: oké, lieve mensen, dit is dus de situatie. God heeft jullie dit land gegeven. God heeft die mensen verwijderd, zodat jullie in alle rust kunnen leven in het beloofde land. En nu, nu je die overwinning hebt gekregen, als cadeau, als geschenk, nu moet je kiezen. Kies dan vandaag wie je wil volgen. Geloof je liever in de goden van Abraham, die die vereerde voor die geroepen werd, de goden van vruchtbaarheid? Geloof je liever in de goden van de Nijl, de goden van Egypte, waar het ging om macht, om aanzien van de farao, om het eeuwige leven wat de farao als zoon van God kon uitdelen? Of geloof je liever in de goden van dit land, het land Canaan, de Baals en de Astarte, de god van de seks, de god die vereerd werd omdat hij veel kinderen gaf en zorgde voor een sterk libido? Of kies je voor de god die je niet kan zien? Voor de god die in de hoogste hemel woont, de aarde heeft gemaakt. En die in zijn zoon Jezus Christus hier op aarde was. Geloof je in de zachte kracht van de generaal die sterft voor zijn volk? Of geloof je in die zichtbare, vaak zo imponerende power van de goden van onze tijd? De goden van genot. Goden van geld. Goden van seks. Van macht. En die vraag stelt Jozua, stelt Jezus aan mij, aan jou. Het is een opwekkingsconferentie, dat zei ik net al, ik gebruik dat beeld en ik weet niet of u daar wel eens komt. Of op zo'n zomerconferentie zoals New Wine of de Revijwijk, kan het u allemaal aanraden om daarheen te gaan trouwens hoor, dat soort conferenties. Maar het is ook mijn ervaring, en dat hoor ik altijd terug van mensen, op zo'n conferentie, net als in de kerk ook, en dan weet je, oh ja, ik geloof het echt, ik weet het zeker, ik voel het diep van binnen, ik word aangeraakt. En, ach, je bent het campingterrein nog niet af, de kerk nog niet uit. Of de sleur van het leven heeft je weer in de grepen. Dat is ook waar Jozua voor waarschuwt. Die zegt, hier voel je het goed. Hier kies je voor God. Maar weet je wel hoe dat straks zit? En straks komt het er echt op aan. Eigenlijk zegt Jozua, en dat vind ik wel een belangrijke waarschuwing ook voor ons, geloof vooral niet alleen op je gevoel. Dat is de grootste verleiding van onze tijd. Dat christenen geloven vanwege hun gevoel. Als je gelooft op je gevoel, dan gaat je geloof echt op en neer. Geloof ook niet op je verstand. Dat is die andere verleiding. Dat je net zo lang wil nadenken tot je het snapt. Geloof heeft te maken met gevoel. Geloof heeft te maken met verstand. Maar heeft allereerst te maken met je hart. Met kiezen. Met wil. Geloof is dat je zegt, wat er ook gebeurt, ook al voel ik er niks van, Ook al snap ik er geen biet van. Ik kies om te geloven. Ik kies ervoor om te vertrouwen op die Zoon van mijn God die ik niet kan zien, die in de hemel is. Waarvan ik weet dat hij terug zal komen op 4D. Ik kies ervoor om wie ik uiteindelijk ben, mijn diepste zelf, dat hij niet bepaald wordt door wat anderen van mij vinden. Dat hij niet bepaald wordt door wat ik van mijzelf vind. Dat hij niet bepaald wordt door mijn verleden. En zeker niet door mijn familie. Dat hij niet bepaald wordt door wat ik kan of doe. Maar dat er maar één ding is die bepaalt wie ik ben. En dat is de liefde van Jezus Christus. Dat het er echt niet meer toe doet wat ik deed of wat mij is aangedaan. Dat het niet van belang is waar ik vandaan kom, maar dat het van belang is waar ik naartoe ga. Kies vandaag wie je je diepste zelf laat bepalen. De goden van dit land of de God van hemel en aarde. Die tegen jou zegt, omdat het paas is geweest. Omdat mijn geliefde zoon door de dood is gegaan en opgestaan. Kan jij mijn geliefd kind zijn. De overwinning van Pasen betekent dat God mij uitdaagt om te kiezen, om in die overwinning te leven en te sterven. Kies dan vandaag. Amen. Laten wij zingen, Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik bouw. Nou ja, u kent het, Hemelhoog 479.
Thank you.
Dit was al een geloofbelijdend lied. Ik ga nu ook u de 12 artikelen voorlezen en ik vraag u daarbij als u denkt, ja, ik geloof dat ook, om dat te gaan staan. Als u dat kan natuurlijk, maar dat is... Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader, van waar hij ook terug zal komen op Fidei, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, wereldwijde, christelijke kerk. Een gemeenschap vol met heiligen. Ik geloof in een vergeving van zonde. In een wederopstanding van ons lichaam. En dat zal dan het begin zijn van een eeuwig leven. Amen. Zullen we gaan zingen en bidden? Namelijk over op bevrijdingsdag. Over voor al die landen waar oorlog is. Geef vrede, Heer. Geef vrede. De wereld kent slechts strijd. Gezang 285 is dat. We zingen alle vier de verzen.
Thank you.
We gaan allereerst straks ook danken met Johan en Tineke, want zij kregen deze week een prachtige kleindochter en ze heet Kato. En we zullen bidden voor Albert Heldoorn. U kent zijn situatie, hij is ziek thuis en vanmorgen is er weer ingeschoten om voor hem te bidden. Dus doen we dat nu. Laten we bidden. Heer, we danken u voor de overwinning van Pasen. Dat wij hem kunnen leven. Nu al deels en straks definitief in het land van melk en honing. Dat land waar het leven goed is. Waar al het soldatenspul is omgesmeed tot landbouwmachines. Waar de oorlog niet geleerd meer wordt. Zodat mensen niet eens meer weten wat het betekent. Waar wereldwijd de ouderen op de pleinen zitten. En zien hoe de kinderen spelen. Heer, dat rijk. Wat u overwonnen hebt met Pasen. Waar we nu zo rijkhalzend, zo verlangend naar uitzien. Heer, kom toch. Met die Fidei. Als uw victorie definitief zal zijn. Heer, in die tussentijd. Help ons om te blijven te verwachten, geloven en het vol te houden. Juist als we ziek zijn. Heer, we bidden u in dat verband in het bijzonder van Albert Heldoorn. Heer, dat u bij hem zijn. Kracht geven. Hem telkens weer uw reddende hand toesteken. Zodat hij weet en vertrouwt dat u er bent, hem ziet en hem draagt. Juist nu. Heer, en we bidden u voor ieder van ons die ziek is, dat we het volhouden. Om vol verwachting te zien wat u nu al wil doen, maar straks definitief zal doen. Aan genezing, aan herstel. Heer, we zien telkens weer dat u bezig bent in deze wereld. In de lente die uitloopt. Maar zeker ook in kinderen die geboren worden, Heer. Met Tineke en Johan dank u voor hun kleindochter Kato. Alle dank aan u. Heer, we bidden u op deze dag, bevrijdingsdag, in het bijzonder voor uw eerste liefde, het volk Israël. Heer, we bidden u voor hen die hier in Nederland wonen, in een tijd van groeiend antisemitisme. Heer, wilt u geven dat Europa niet weer valt in die satanische verleiding om uw eerste liefde zo weg te willen doen. Heer, we bidden u voor ieder van het Joodse volk die de sporen van de Holocaust nog in zich meedragen. Soms zelfs fysiek, soms als tweede, derde generatie. Heer, we danken u voor de staat Israël. Als veilige haven in het land dat u ooit beloofde aan Abraham. En tegelijkertijd, Heer, leven we ook met zoveel vragen over de politiek van dat land. En doen we maar het enige wat we kunnen doen, bidden. Bidden voor vrede voor uw volk. Heer, zegent u het volk van Abraham zoals u dat altijd gedaan hebt. Geeft u het rust en veiligheid te midden van alle vijanden. Heer, dat bidden u zeker op deze dag. Dagen van wederzijdse beschietingen en geweld. Heer, er is maar één iemand die voor daadwerkelijke verzoening kan zorgen. Uw Zoon Jezus Christus, die als generaal stierf, dat hij het kwaad in zich liet neerdalen, opnam en meenam naar het graf, en ons zo vrijheid gaf. U aanbidden we Jezus Christus, Zoon van God, vanwege het gratis geschenk, het cadeau van uw vrijheid, die u ons wil geven. Heer, help ons. Dat telkens weer vast te houden. Heer, we bidden u voor ons land dat in vrijheid leeft. We bidden u dat ons land niet verder doorslaat in zijn verdwazing van genot, geld, macht en seks. Maar dat u daar doorheen komt. Met uw zachte stem. Die ons roept om onze identiteit daadwerkelijk te zoeken in u. In uw Zoon Jezus Christus. Heer, we bidden u voor de regering. Die ons land telkens weer moet leiden. Geef hen wijsheid. Goede beslissingen. Heer, in het bijzonder bidden we u voor christenen die in de politiek werken. Heer, geef hen dat ze iets van dat messiaanse visioen. Zoals de psalmen erover zingen. De profeten erover spreken. Dat ze dat kunnen waarmaken. Met de aandacht voor de wees. De weduwe. De arme. De vreemdeling. Zodat uw geboden die goed zijn voor deze wereld ook daadwerkelijk nagevolgd worden. Heer, we bidden u voor onszelf. Dat we leven alle dagen in de zekerheid van Pasen. Dat u alles overwonnen hebt. En dat die dag zal komen. Dat u definitief bij ons zal wonen. Ja, Heer Jezus. Komt u spoedig terug. Amen. Het is tijd voor de collecte. Waar die voor is, dat ziet u daar staan. En daarna zingen wij voor zover mogelijk staand gezang 291 vers 1 en 2. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Gezang 291 vers 1 en 2 zingen we staand na de collecte. laten we van hier gaan met de zegen van de Heer. De Heer zegent je en beschermt je. De Heer kijkt vriendelijk naar jou en hij is vol genade. De Heer verliest jou geen moment uit zijn liefdevolle, vriendelijke en geduldige ogen. Hij geeft jou zijn eeuwigdurende vrede. Amen.